In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je voorbereidt op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een zeer ervaren dame en zij gaat jullie alles vertellen over de vaste voeding van moeder en de vaste voeding van het kindje. Dit is er zeker eentje om te luisteren. Nou, zoals de luisteraar zojuist hoorde, vandaag gaan we het hebben over borstvoeding en de combinatie met voeding en de keuzes die je daarin maakt. En hiervoor zijn we te gast bij Sharon. Hallo.
Hallo.
Ik zou je even kort voorstellen. Sharon Ascher, je bent ortomoleculair therapeut, hormoontherapeut en darmconsulente. Zeg ik het zo goed?
Heel veel meer ook nog dan dat, maar Inderdaad, dit is een basis.
Dit is een
heel
basis.
Veel gedaan, ja.
Ja. En daarnaast ook moeder van twee en jij ondersteunt ouders in het maken van gezonde keuzes omtrent voeding en gedrag.
Ja.
En daarin is echt de missie om ouders gezonder, ouders en kindjes gezonder op deze wereld te laten leven.
Ja, klopt. Mooi gezegd. Ja, ja zeker. Ja,
ik start elke podcast met dezelfde vraag en dat is, stel je bent op dit moment in verwachting, hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Leuke vraag. Hoe ik me zou voorbereiden? Ja, grap is dat ik leef eigenlijk al zo. Dus voor mij is eigenlijk de voorbereiding denk ik niet meer zo nodig, behalve de standaard dingen van geen alcohol. Mm-hmm. Maar ik denk dat, ik zie het meer als een leefstijl. Dat neemt niet weg dat ik anderen daarin natuurlijk tips kan geven. Mm-hmm. En ik denk dat het allerbelangrijkste is balans. Mm-hmm. Balans en gevarieerd eten.
Ja, in eten, zit dat ook in meer dingen qua gedrag bijvoorbeeld wat je eet of... Waar zit de balans in?
Ja, ik denk in alles. Kijk, grap is dat het hangt er helemaal vanaf of je van de eerste of de tweede zwanger bent, overigens. Mm-hmm. Ik denk dat dat echt een wereld van verschil is. En mensen die luisteren en al een kind hebben rondlopen, die zullen dat beamen. Mm-hmm. Bij de eerste heb je veel meer tijd. Mm-hmm. Heb je echt alle tijd van de wereld om dingen goed te doen, om over na te denken. Bij de tweede doe je het er even bij. Mm-hmm. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, bij de eerste weet je exact hoeveel weken je bent plus de dagen. Mm-hmm. Als je bij iemand vraagt die bij de tweede zwanger is, dan is het even nadenken. Hoeveel was ik ook alweer?
Yeah.
Dat is een groot verschil. Dus ik denk dat het heel belangrijk is als je voor het eerst zwanger bent en je gaat heel erg over balans, denk ik inderdaad, pak je rust bijvoorbeeld. Ga niet alleen maar door. Denk niet, doe nog alles even erbij. Mm-hmm. Luister heel erg naar je lichaam. En vaak wil je gewoon nog allemaal dingen eventjes doen en merk je s'avonds, ik ben eigenlijk heel erg moe. Mm-hmm. Maar grappig genoeg, als je zwanger bent, is het nog belangrijker om daar juist naar te luisteren.
Ja, ja.
En echt gehoor te geven aan van, ik ben vandaag moe en zeg dat ook. Ja. Naar mensen, ik ben vandaag even moe, kies voor mezelf.
Ja.
Het gaat veel meer om te luisteren naar jezelf, want nu eigenlijk luister je naar je kindje. Mm-hmm. En die geeft af en toe eventjes, hey, even een stapje terug. Mm-hmm. En het is ook in voeding zo. Hè? Vaak als je ineens een enorme cravings krijgt, is het goed om te kijken, wat zit er nou achter? Mm-hmm. Wat is nou wat mijn lijf me probeert te vertellen? Mm-hmm. En eigenlijk zijn we heel erg het contact verloren met ons lichaam. Mm-hmm. Want we negeren heel veel dingen. En dan krijgen we klachten. En dan gaat je lichaam op een andere manier aangeven dat er iets niet lekker loopt. Mm-hmm. En ja, eigenlijk wil je weer terug naar die eerste signalen. Dat je echt kan luisteren van, hé, wat heb ik nou nodig?
Ja,
als je bijvoorbeeld enorm behoefte hebt aan chocola, wil dat niet altijd zeggen dat het gewoon om suiker gaat. Mm-hmm. Het kan ook gaan dat je ineens magnesiumbehoefte hebt. En dat is bij een zwangerschap heel normaal. Maar cacao zit heel veel magnesium.
Oh, okay.
En als dat een signaaltje van je lijf, van ik heb magnesium nodig.
Ja.
En dan ga je daar eigenlijk op in. Dus het is denk ik alleen maar heel erg belangrijk om gewoon vooral heel goed naar je lichaam te luisteren. En dat bedoel ik meer met balans. Daar ook de tijd voor te nemen. Mm-hmm. Als jij rondrent, voel je die signalen niet.
Nee.
Net even een tandje vertraging.
Ja, precies. Ja,
dat zou ik meer doen.
Maar ben je dan niet eigenlijk al een stap te laat? Als jij al bijvoorbeeld klachten krijgt, als je kijkt naar de zwangerschap, een vrouw heeft veel harde buiken, dat betekent vaak
te ver gegaan.
Ja, die spieren zijn aan het reageren op de prikkelingen.
Ja.
Al dan niet door drukte in de buik of onrustige darmen of drukke baby of extern natuurlijk.
Ja.
Maar ben je dan niet... Loop je dan niet eigenlijk achter de feiten aan?
Zeker, maar het luisteren naar je lijf begint eigenlijk al eerder. Mm-hmm. Als jij voelt dat je moe wordt en je gaat dan door, dan heb je een signaal genegeerd.
Mm-hmm.
Als jij voelt dat je denkt van, hij is even hard en nader ontspannen, heb je eigenlijk al een signaal genegeerd.
Ja.
Weet je, het is heel erg eerder voelen, de klacht is te laat, maar het aanvoelen begint eerder.
Ja, ja. Oh, prachtig gezegd. Ja. Nou, mooie binnenkomer.
Toch?
Super. Hey, ik wil meteen even de diepte ingaan wat betreft voeding. Want wat zijn voedingsmiddelen die een vrouw tijdens de borstvoedingsfase het beste kan eten?
Ja, het allerbelangrijkste denk ik is dat je kijkt naar de borstvoedingsfase en vetten. Gezonde en goede vetten. Mm-hmm. Dit omdat je gaat kijken naar de structuur van borstvoeding, of de samenstelling eigenlijk van borstvoeding. Mm-hmm. Dat bestaat vooral ook uit goede vetten. Mm-hmm. Dat heeft ermee te maken, zoals je weet, dat het brein zich moet ontwikkelen. Mm-hmm. Vooral die eerste periode. Vandaar dat ze een groter hoofd hebben natuurlijk. Dat brein is gewoon groter, heeft veel voeding nodig. Ja. Minder eiwitten, zoals zoogdieren, waar het lijf enorm gaat groeien. Maar bij het baby helemaal niet. Mm-hmm. Dus die vetten zijn heel erg essentieel. Mm-hmm. Wat je heel vaak ziet, dat moeders het heel spannend vinden om veel vetten binnen te krijgen, omdat ze denken, daar kom ik van aan. Of mm-hmm. dat hoort niet. Dat is een soort van connectie die we hebben gemaakt met vetten, mm-hmm. die niet helemaal correct is. Mm-hmm. Dus vooral veel goede vetten binnenkrijgen, gezonde vetten. Heb ik het niet over frituur, heb ik het ook niet over zeg maar een zak chips. Mm-hmm. Dan heb ik het echt over ongebrande noten, avocado's, vette vis, mm-hmm. olijfolie, olijven. Echte goede vetten mm-hmm. zijn essentieel in die borstvoedingsfase. Mm-hmm. Je ziet heel vaak dat je ook heel veel doorgeeft via die borstvoeding. Dat je daarom zelf als het ware tekort hebt. Dus dat je mm-hmm. weinig overhoudt. Je kindje is op dat moment echt een beetje een parasiet. Wel hele lieve, maar het is wel zo. Ja. En dan is het dus heel belangrijk om te kijken van oké, ik geef dit door. Mm-hmm. En wat is het nou dat ik zelf overhoud? Mm-hmm. Merk je enorme hormonale disbalans? Dat is één. Dat kan je ook echt merken. Hormonen worden gemaakt van goede vetten. Mm-hmm. En op het moment dat je daar dus een tekort aan hebt, krijg je een disbalans.
En geldt dat voor elke fase na de bevalling? Want ik kan me voorstellen dat er ook nog een verschil in zit. Omdat ook de samenstelling van de moedermelk natuurlijk gaat veranderen. En de hormonen van de moeder zijn überhaupt, die gaan alle kanten op na de bevalling.
Ja, dus eigenlijk vooral die eerste fase is heel belangrijk. Dat die vetten een hele belangrijke rol spelen. Kijk, naarmate je langer borstvoeding geeft, komt de samenstelling wel degelijk meer naar eiwit. Omdat je kindje natuurlijk op een gegeven moment wel echt gaat groeien. Mm-hmm. Dat zie je ook in de structuur, wordt iets anders. Mm-hmm. Dus vooral die eerste fase is heel erg belangrijk. Alleen mm-hmm. vetten blijven belangrijk, want zolang jij borstvoeding blijft geven, hebben die hormonen nog steeds natuurlijk een bepaalde andere functie mm-hmm. dan wanneer je dat niet zou doen. Ja. Dus dat blijft een essentieel stukje.
Oké, en dat is dus wat je zegt, het allerbelangrijkste, eet vetten. Een vet, advies, de goede vetten, ja. Ja. Een advies dat heel vaak gegeven wordt is ook volle melk, volle producten, volle kwark. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
Zeker. Ja. Volle producten zijn heel erg goed. Kijk, wel even een side note, dat volle kwark, volle melk, als je het goed kan verteren. Want het alles valt of staat met hoe jouw vertering loopt. Mm-hmm. Als jij iemand zeg maar elke dag melk gaat geven, producten die het eigenlijk niet verteert en daardoor heel erg opgeblazen raakt, maar denkt, ik moet de hele tijd zuivel eten omdat het goed zou zijn voor mijn kindje, mm-hmm. don't do it.
Nee,
dus het is echt belangrijk dat je je eigen vertering goed kent en dat je weet, oké, dit is van belang voor mij, dit verteer ik wel, dit verteer ik niet. Mm-hmm. Anderzijds geloof ik niet in elke dag hetzelfde. Mm-hmm. Dus ja, volle producten zijn goed, maar wissel. Dus de ene keer doe je dit, de andere dag doe je zo. Zodat je eigenlijk je lichaam ook niet belast. Want als je iets elke dag gaat doen voor een langere periode, zeg je lijf op een gegeven moment nee.
Nee.
Dan verteer je het niet meer lekker. Dus blijf variëren.
En hoe kan een moeder merken van, oké, mijn lichaam die heeft of iets tekort of mijn lichaam vindt het niet meer leuk? Zijn er specifieke symptomen?
Ja, ik denk dat je hem wel uit elkaar moet trekken qua tekorten of gevoeligheden, zeg maar. Mm-hmm. Gevoeligheden merk je heel vaak dat je na maaltijd bijvoorbeeld wat moe bent. Dat je echt voelt dat je een energy, zeg maar, een dip krijgt gewoon. Mm-hmm. Anderzijds opgeblazen gevoel. Mm-hmm. Zodat je denkt van, mijn darmen voel ik inderdaad een beetje rommelen of ik heb meer opgeblazen. Mm-hmm. Ik merk ze al vaak bij de zwangerschap. Dat is dan normaal, omdat je denkt dat klopt. Maar als dat nog steeds blijft aanhouden, mm-hmm. ja. Dat is dan echt een signaal van je lichaam. Er gaat iets niet helemaal lekker in je vertering. Mm-hmm. Het kan ook nog mee te maken hebben bijvoorbeeld dat het vaak met die maag. Je maag moet heel veel dingen klein maken. Als vrouwen mm-hmm. te snel eten, kan het ook een effect hebben. Dus je kijkt eigenlijk een beetje van, oké, wat doe jij als je eet? Ga je zitten bijvoorbeeld? Weet je wel, als jij gaat zitten en je eet echt bewust, of je eet even snel tussendoor. Je kan twee keer hetzelfde eten, maar het een verteert niet goed en het andere wel.
En dat heeft ermee te maken dat
ontspannen.
De ontspannen houding.
Ja. Het is namelijk zo, maagzuur moet jouw voeding klein maken. Ja. En als je gestrest bent, maak je minder maagzuur aan. Dus maak je je voeding minder klein. Dus heb je er meer last van.
Oh, kijk.
Dus zitten, ontspannen is belangrijk. Ja. Maar ja, als jij net een kindje hebt gekregen, dan zie ik heel vaak dat je denkt, waar is mijn tijd gebleven? Mm-hmm. Want in the end of the day ben je heel vaak blij dat je hebt kunnen douchen. Mm-hmm. Dat je überhaupt eten voor jezelf hebt kunnen maken.
Ja,
want daar wordt vaak geen tijd aan gegeven.
Ja, kom soms als verloskundige in een gezin. En om 11 uur, 12 uur. En dan, ik zit nu aan mijn ontbijt. Dat ik denk van, wow, oké.
Ja, dat is ook echt zo. Ja. Heb ik zelf ook mogen ervaren. Het is al, daar zit heel veel voorbereiding in. En daar echt je tijd voor nemen. En dat zie je vooral ook bij een eerste hoor. Mm-hmm. Dat inderdaad, ja, alles draait om dat kindje. Het is natuurlijk nieuw, het is spannend, logisch. Ja. Maar je vergeet voor jezelf te zorgen. Ja. En dat heeft dus ook effect op die vertering.
Ja.
Dus dan voel je ook van, ja, dit loopt niet lekker. Dat kan een intolerantie zijn. Dus iets wat je niet lekker verteert.
Ja.
Ja, en het kan ook te maken met hoe jou eet, wat je eet, de combinaties die je maakt.
Hey, en wat kan dat op de lange termijn betekenen? Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de borstvoeding.
Nou, met de borstvoeding zou ik me niet zoveel zorgen maken eigenlijk. Het gaat er meer om dat jij... kijk, als je naar die darmen gaat kijken, dat is echt het belangrijkste, zeg maar, van ons hele systeem. Qua opname van je voedingsstoffen. Eén van de belangrijkste. Mm-hmm. En letterlijk van je gezondheid.
Mm-hmm.
Op het moment dat dat structureel niet goed gaat... Mm-hmm. Voel je dat gewoon in hoe je jezelf voelt.
Mm-hmm.
Die darmen staan zo in connectie met het brein. Mm-hmm. Ja, als jij structureel last hebt van die darmen... Mm-hmm. Heeft dat effect op je energie.
Mm-hmm.
Heeft dat effect op je opname. Heeft dat effect op je hele mood.
Mm-hmm.
Dus dat heeft wel degelijk effect uiteindelijk ook op je borstvoeding. Want als jij daardoor meer stress krijgt...
Mm-hmm.
Ja, stress is echt absoluut niet aan te raden bij borstvoeding. Dan loopt vaak de productie terug.
Ja. Ja, en dan zitten wij denk ik ook in een samenleving... waar heel snel bijvoorbeeld iets van medicatie of iets anders voorgeschreven. Echt symptoombestrijding.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk ben je dan... en het wijden met de kraan open.
Ja.
Ja, ja. Hoe kijk je aan tegen supplementen?
Nou, niet negatief. Dus ik heb eigenlijk echt wel... ik denk dat suppletie heel persoonlijk is.
Mm-hmm.
Dus ik zeg niet dat iedereen hetzelfde nodig heeft. Maar ik denk wel bijvoorbeeld... als je gaat kijken in de borstvoedingsfase... vind ik twee dingen wel heel erg belangrijk.
Mm-hmm.
Dat is bijvoorbeeld omega-3, tenzij je heel veel vette vis eet.
Mm-hmm.
Omega-3 is echt essentieel voor het brein... voor het doorgeven wat je aan je kindje geeft. Dus dat is inderdaad visolie of algeolie in ieder geval.
Mm-hmm.
Omega-3. En de andere is vitamine D. Ja, heel eerlijk. Je gaat niet in de zon zitten. Krijg je vlekken van nog steeds. Waarschijnlijk na de zwangerschap. het zwangerschapsmasker, hè, wat je vaak ziet... En het is ook niet zo'n goed idee natuurlijk vanwege de zon zelf en de schade. Maar ja, anders nemen we niet op. Met voeding gaat dat niet lukken. Dus dat zijn hele belangrijke. En een derde wat ik zie is dat heel veel vrouwen magnesiumtekort hebben.
Mm-hmm.
En dat zie je heel vaak in, nou, 1, gebroken nachten. Dat is natuurlijk een dingetje, hè? Daar verlies je heel veel magnesium mee. 2 is wat je vaak ziet, is dat ze het stress is echt een beetje dus gewoon het goed willen doen. Weet je wel, slaapt het wel goed? Gaat het wel goed? Groeit het wel goed? Gaat de borstvoeding wel goed?
Mm-hmm.
Dat is een belangrijke. Verlies je ook magnesium mee.
Mm-hmm.
En je merkt het echt wanneer je bijvoorbeeld af en toe een trillend ooglid krijgt. Dan heb je magnesiumtekort of kramp in die kuiten.
Mm-hmm.
Of überhaupt veel rustelozer slapen. Dan heb je gewoon magnesiumtekort. En dan is het goed om de juiste magnesium aan te vullen.
Ja.
Maar te luisteren naar je lichaam. Dus het gaat niet om, je hebt dit, dit en dit en dit nodig.
Nee.
Het gaat er heel erg om van, oké, hoe voel je? Hoe is je bevalling gegaan? Waar sta je? Wat kan ik je adviseren?
Mm-hmm.
En omega-3 en D3 vind ik wel een basis.
Dat zijn wel basisdingen. Maar ik ben me even aan het indenken. Stel, ik ben net bevallen en ik heb verschillende kenmerken. Hoe weet ik dan welke voedingsmiddelen ik juist nodig heb? Of welke supplementen ik nodig heb?
Oké, als jij gaat kijken naar, je bent net bevallen. Dus 1, hangt af hoe je bevalling is geweest. Heb je een keizersnede gehad of heb jij een natuurlijke bevalling, vaginale bevalling gehad?
Yeah,
en heb je veel bloed verloren, ja of nee? Bij veel bloed verloren zou het zo kunnen zijn dat je ijzer moet gaan suppleren natuurlijk. Hè? Want dan is je ijzerwaarde wellicht heel erg laag. Anderzijds zie je bijvoorbeeld bij mensen die vegetarisch zijn, zie ik standaard een B12 tekort.
Ja.
En dan moet je inderdaad B12 aanvullen, ook om uiteindelijk ijzer goed te laten opnemen.
Mm-hmm.
Dus dat is sowieso een belangrijke combinatie. Dan ga je heel erg kijken naar je voedingspatroon. Dus hoe is je vertering? 1, verteer jij goed? Neem je goed op? Of heb jij de hele dag diarree? Klinkt heel gek. Maar als jij de hele dag diarree hebt, verlies je zoveel mineralen. Dat jij moet gaan kijken naar hoe kan ik mineralen aanvullen? Dus dan adviseer ik vaak een hele mineraalrijke voeding. Denk bijvoorbeeld aan bone broth. Bone broth is fantastisch om je mineralen aan te vullen. En ijzer aan te vullen op een natuurlijke manier. Bottenbouillon.
Ja.
Nou, dat is na je bevalling geweldig. Want je hebt veel bloed verloren. Of wat bloed verloren, wil je heel snel je mineralen weer aanvullen. En je zit niet aan een supplement gebonden, maar het is echt fantastisch.
Nou, dus ook...
En het is warm.
Oh, kijk, ook lekker.
En warm maken.
Al deze voedingsinhoud, zou ik maar zeggen, wat je nu noemt, ook weer goed voor de borstvoeding.
Ja,
want
juist.
Het heeft allemaal daar impact op.
Kijk, uiteindelijk wordt borstvoeding van bloed gemaakt. Dus weet je, dat is natuurlijk waar de oorsprong ligt.
Mm-hmm.
En als jij een te laag in je bloedwaarde zit, om maar even zo te zeggen, dan heeft dat effect op de productie.
Ja.
Je ziet heel vaak bij moeders die heel veel bloed hebben verloren, dat ze daardoor ook die borstvoeding minder goed op gang kan komen.
Ja, die vertraagt. Ja.
Die vertraagt. Ja. Dus wat wil jij doen? Juist alle voorwaarden gaan creëren dat het bloed zich weer kan gaan aanmaken en alle mineralen geven. Dat heeft weer effect op die borstvoeding zelf.
Ja.
Zo kan je zelf de omstandigheden verbeteren.
Oké, dus bottenbouillon, veel goede vetten.
Ja.
Zijn er dingen die vrouwen zeker niet moeten eten of drinken?
Ja, alcohol blijft denk ik wel een dingetje. Hè? Dus dat weten natuurlijk wel het meeste wel. Al heb je misschien heel veel zin na 9 maanden weer in zo'n slokje wijn. Nou, weet hem dan goed te timen, zeg maar. In principe wil je alcohol vermijden. Mm-hmm. En als je gaat kijken naar dingen tijdens borstvoeding waar je rekening mee kan houden, is dat als jouw kindje gevoelige darmpjes heeft, dan zijn er wel dingen die triggers kunnen zijn. Mm-hmm. En het is niet van, oh, dat moet je echt vermijden, maar hou er rekening mee. En dat valt of staat met hoe jouw kindje reageert. Mm-hmm. De ene gaat prima op koolsoort en de andere kleintje heeft er last van.
Yeah.
En de andere heeft hele gevoelige darm of is allergiegevoelig. En als jij bijvoorbeeld zelf heel veel gluten eet, heel veel brood eet, en jouw kleintje is daar toevallig gevoelig voor, mm-hmm. ja, dan kan het zo zijn dat je kindje daar last van krijgt.
Ja, want de smaken en ook bepaalde stoffen uit die voedingsmiddelen worden ook doorgegeven via de moedermelk.
Ja, exact.
Ja. Wat ik veel meemaak is dat moeders die onrustige baby's hebben heel veel met het dieet gaan doen. En dan gaan ze om de paar dagen weer iets anders proberen. Zonder bijvoorbeeld lactosevrij eten zelf. Ze halen de gekste capriolen uit. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, kijk, ik snap het. Maar het is gewoon vooral belangrijk te weten waar reageer ik dan zelf op. En eigenlijk is dat het beste waar je naar kan luisteren. En dat klinkt heel gek, zoals lactose. Ja, borstvoeding zit vol lactose. Mm-hmm. Dus dan ga je het zelf vermijden. Maar het zit toch in je borstvoeding. Dus dat heeft vaak niet zoveel zin.
Mm-hmm.
Wat wel zin kan hebben, is inderdaad koemelkproducten. Als jouw kindje een koemelkallergie heeft, dan kan dat zeker zin hebben. Mm-hmm. En dan kan je overgaan naar geit. Maar ik zou niet elke paar dagen iets veranderen. Nee. Want zo snel heeft het ook weer geen effect.
Nee.
En dan is het alleen maar juist heel onrustig. Plus dat het jezelf weer veel stress geeft. Dan werkt het niet zo. Alle kindjes krijgen eventjes darmkrampjes. Mm-hmm. Dat is nou eenmaal zo. Dat is gewoon omdat die darm op gang moet komen. Er moet lucht verwerkt worden. Het gaat alleen om extreme.
Mm-hmm.
En dan is het altijd goed om inderdaad vooral, wat ik adviseer, is vooral veel warmte in je voeding. Dus veel warm eten. Mm-hmm. Wat niet moeilijk te verteren is. Mm-hmm. Dus als je soepjes neemt of omeletjes of havermoutjes. Je noemt al brutjes. Klinkt een beetje gek. Maar curryachtige dingen. Veel maar groente wat zacht is en goed verteert.
Mm-hmm.
Dat werkt vaak heel erg goed. Ook op de rust van de darmen van je kleintje. Van mm-hmm. veel warmte.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dat gewoon een goed advies. En inderdaad niet te veel allergenen maar bij elkaar allemaal eten. Hè. Dus als je zegt ei op brood en ik doe daar een glas melk bij en ik neem ook nog een handje aardbeien. Nou, je hebt heel veel triggers, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Probeer het een beetje te spreiden.
Mm-hmm. Want wat zijn voedingsmiddelen die snel triggeren?
Het hangt echt van gevoeligheden af. Maar als je naar allergenen gaat kijken, is het vaak gluten kunnen dat zijn. Bijvoorbeeld, dat is natuurlijk tarwespeld roggen waar dat in zit. Het kan zijn eieren bijvoorbeeld, waar een trigger op zit. Dat is eventueel mogelijk. Het kan zijn bepaalde fruitsoorten, zoals aardbeien. Bijvoorbeeld noten kan natuurlijk ook zijn, mm-hmm. allergenen.
Mm-hmm.
Daar kan het mee te maken hebben. Maar wat geeft veel lucht? Dat zijn bijvoorbeeld weer de zwavelachtige producten. Dus uien bijvoorbeeld, of koolsoorten.
Mm-hmm.
Dat kan weer veel lucht geven.
Mm-hmm.
Maar dat valt of staat echt met hoe gevoelig jouw kindje is. Het is geen gegeven dat dat voor iedereen
nee,
zo is.
Nee, precies. Ja, ja.
Ik geloof daar toch iets meer in persoonlijker advies.
Ja.
En zelf gewoon vooral inderdaad, als je iets verandert, even een paar weken veranderen.
Ja, precies.
Niet even 3 dagen, want dat heeft gewoon geen zin.
We hebben het nu gehad over allergenen, dus voedingsmiddelen die eventueel een allergie kunnen triggeren. Is er een connectie tussen borstvoeding en allergieën? Het al dan niet onderdrukken van allergieën?
Zeker. Borstvoeding is een fantastisch mooie manier om eigenlijk inderdaad allergieën tegen te gaan.
Mm-hmm.
Kijk, als je gaat kijken naar hoe allergieën wordt opgebouwd, is een bepaalde trigger van het immuunsysteem. Nou, vaak zie je wel, als bijvoorbeeld ouders gevoelig zijn voor allergieën, dan zie je vaak dat dat doorgegeven kan worden.
Mm-hmm.
Maar waar je heel veel effect op kan hebben, is op die darmflora.
Mm-hmm.
Als jij die darmflora optimaliseert van jouw kleintje, dan kan het zo zijn dat je allergieën tegen kan gaan. Dat kan je al bij de zwangerschap doen, door je eigen darmflora goed te verzorgen, omdat je een deel van je flora meegeeft bij een vaginale bevalling.
Mm-hmm.
En dat kan je ook doen als je borstvoeding geeft, want dan geef je ook bacteriën door.
Mm-hmm.
Nou, dan ga je heel erg voor je darmflora zorgen.
Mm-hmm.
En darmflora verzorgen, ja, dat is letterlijk kijken van oké, 1, hoe is mijn eigen, hoe werken mijn eigen darmen?
Mm-hmm.
Heb ik last van dingen bijvoorbeeld? 2 is inderdaad, wat voor bacteriën heeft mijn kleintje nodig? Denk aan gefermenteerde voeding. Is vaak een heel erg goede manier om goede bacteriën door te geven.
Mm-hmm.
En 3 is, die bacterie moet ook gevoed worden. Dus mm-hmm. je wil ook kijken naar de juiste voeding voor die bacteriën. En daarom zijn groenten zo fijn en verteert beter als het warm is.
Mm-hmm.
Want groente is een fantastische manier om die bacteriën te voeden.
Ja, ja.
Dus daar zit je in een soort connectie. Dus als jij die darmflora optimaliseert, dan heb je al een hele mooie tackle om inderdaad gevoeligheid voor allergieën tegen te gaan.
Ja.
Plus daarnaast is het wel belangrijk, als je weet we zijn allergiegevoelig, is de introductie van allergenen aan je kindje.
Ja.
Dat dan, zou ik dan altijd eerder doen dan pas veel later.
Juist eerder, ja. En wanneer zou je überhaupt adviseren om te starten met vaste voeding?
Pas vanaf 6 maanden.
6 maanden, ja. Ja, want daar worden ook heel veel verschillende adviezen omgegeven. Ja. Waarom wordt er soms ook geadviseerd om bijvoorbeeld vanaf 4 maanden te starten?
Nou, om deze reden. Kijk, 4 maanden starten zeggen ze vaak inderdaad om allergieën tegen te gaan. Mm-hmm. Dus het inbouwen van allergenen in de voedingspatroon. En daar sta ik ook achter. Maar dat kan op een andere manier dan echt dat je helemaal voeding gaat aanbieden.
Ja.
Eigenlijk zijn de darmen er gewoon nog niet klaar voor om vaste voeding te krijgen voor die 6 maanden.
Nee.
En dat heeft gewoon mee te maken dat die darmwand staat nog volledig open. Dus alles wat er binnenkomt, dat wordt gewoon niet optimaal verteerd.
Nee.
En dat wil je gewoon wat later mee wachten. Het is ook best wel gek dat wij in Nederland 4 maanden adviseren. Terwijl als je naar de Wereldgezondheidsorganisatie gaat kijken, wordt pas vanaf 6 maanden gezegd. Mm-hmm. Dus we zijn er gewoon heel vroeg in. Mm-hmm. Het nadeel kan vaak zijn dat ik dan in mijn praktijk kindjes zie met veel eczeemklachten. Gewoon omdat ze te vroeg begonnen zijn met echt vast eten.
Mm-hmm.
En ik weet dat ouders staan te trappelen om eerste hapjes aan te bieden. Maar het is echt voor die darmpjes zoveel beter om daarmee te wachten.
Ja.
En ook goed om te kijken naar de signalen van je kind. Hè? Kan het zelf zitten? Kijkt het eten uit de mond? Weet je, dat zijn allemaal dingetjes waar je überhaupt naar kijkt. Want het is bijvoorbeeld wel zo als een kleintje, noem maar even wat, 2 weken later geboren is dan de uitgerekende datum. Misschien al eerder trek heeft dan die 6 maanden, maar misschien maar 5,5 maand. Dan kan je dan heus starten, want is het niet zo streng. Maar andersom, premature kindjes, vaak veel later. Die hebben geen trek, joh. Die zijn eigenlijk nog helemaal niet zo ver.
Ja. En klopt het ook dat kokhalsreflex verplaatst moet zijn? Dat die reflexen ook gerijpt moeten zijn?
Ja, die moet ook goed zijn inderdaad dat ze het terug kunnen geven, weet je wel. Maar vaak is die al best wel goed ontwikkeld, hoor. Omdat dat überhaupt bij die kleintjes heel goed ontwikkeld is. Maar het is wel belangrijk om mee te nemen. Zeker als ze willen beginnen bijvoorbeeld met een replay-methode. Weet je wel, echt op die manier hele stukken geven. Dan moet dat ontwikkeld zijn.
Ja, dat is een prachtige brug. Want hoe zou jij de vaste voeding aanbieden aan een kindje?
Ja, ik geloof heel erg in een combinatie van de twee. Dus eigenlijk als je gaat kijken, zeg maar, ik vind de replimethode fantastisch. Want de replimethode zorgt ervoor dat een kindje heel veel speeksel aan gaat maken. Ook die koude technieken, zeg maar, gaat leren. Komt in zoverre, zeg maar, veel meer speeksel bij dan normaal. Dus de vertering zal beter verlopen. Alleen het is voor heel veel ouders vaak heel spannend, omdat je grote stukken aanbiedt. En er heel erg angst is om inderdaad te stikken. Nou, hun refluxmechanisme, of dat, zeg maar, die reactie is super scherp. Dus ze zullen ook heel vaak dat geluid gaan maken, waar je als moeder echt eventjes 10 jaar jonger leeft, of zeg maar korter leeft, omdat je gewoon schrikt. Maar dat hoort er wel een beetje bij. Weet je, ze kunnen dat zelf goed ontdekken, zeg maar.
Ja.
Alleen is denk ik ook heel belangrijk om te kijken naar jouw kleintje, wederom, van heeft je kindje er heel veel moeite mee? Stikt dat ook echt de hele tijd, zeg maar? Of gaat dat op zich een paar keer, weet je wel, niet te veel? Maar ik denk dat het ook goed is dat een kindje echt ook gaat proeven. Dus met dat zeg maar, broccoli stuk in de mond, zeg maar, is het lastiger proeven dan wanneer het gemengd is, bijvoorbeeld. Dus als je ook die darmpjes echt wil trainen, geloof ik dat het beide, een combinatie van de twee, heel goed kan zijn. Je maakt een klein beetje en je geeft het in het handje. En dan kan je ook oprecht een kindje laten zien van dit is wat dit is. Want heel veel kindjes die alleen maar gepureerd eten krijgen, hebben oprecht geen idee wat ze eten. Hebben nog nooit in hun leven gehoord überhaupt van een broccoli, want they don't know, ze kennen het niet.
Nee, precies.
Dus je ziet ook dat die connectie met voeding veel beter gaat wanneer ze wel die replimethode af en toe krijgen, omdat ze dan weten wat ze eten.
Ja, dus dat zijn de twee opties, of de twee varianten die je nu noemt, gepureerd of echt in brokjes. Gepureerd zou je dan zelf vers eten pureren, of er zijn ook heel veel potjes die gekocht kunnen worden?
Ik geloof in vers eten. En uiteindelijk is, kijk, het is vaak wel ook tijdgebrek, hè? Ik bedoel, ik ben ook moeder, ik weet hoe lastig tijd creëren is, weet je. Dat weet ik ook. Maar je kan ook heel makkelijk dingen invriezen van tevoren klaarmaken. Dus ik geloof heel erg in zelf maken. En dan, ze hebben helemaal niet zoveel nodig. Kijk, en wat een beetje een nadeel is van lang houdbare voeding, zeg maar, de potjes, is dat de histamine heel hoog is in die voeding. En histamine is een trigger voor eczeem. Nou, als jij dan een kleintje hebt met heel veel eczeem en je gaat lekker van die potjes geven, wordt eigenlijk het eczeem alleen maar erger. En dan wordt het advies, ga lekker smeren met van die cortisolzalf. Maar dat is niet de oplossing. Want de oplossing komt van binnenuit.
Cortisol zalf?
Ja, dat is een soort cortisonecrème, zeg maar. Cortisol zalf wordt er gegeven. Ja. Dat maakt de huid een beetje dunner.
Ja.
Het haalt het wel weg, hè, want het remt het immuunsysteem, zeg maar. Dus inderdaad, van buitenaf remt het. Maar van binnen is de trigger er nog steeds.
Maar ik zit ook te zijn cortisol en stress. Dus dan ben je eigenlijk stresszalf aan het smeren op.
Het heeft ook zeker effect op de bijnieren op latere leeftijd. De vraag is in hoeverre, dat weten ze eigenlijk nog niet. Maar ja, ik zou dat sowieso. Kijk, soms gaat het niet anders, omdat het echt extreem is en een kindje niet meer kan functioneren of kan slapen.
Ja.
Maar ga altijd op zoek naar de oorzaak. Ja. Weet je, niet zo'n pleister plakken. Dit is gewoon typisch weer zo'n voorbeeld van een pleistertje plakken. En je weet niet waar het vandaan komt.
Nee, nee.
En dan is het vaak zo dat histamine dus een trigger is. Histamine is eigenlijk als voeding lang houdbaar is. Elke dag dat het langer bewaard wordt, gaat de histaminewaarde omhoog.
Oh, joh.
Ja, als jij dan een potje koopt wat je 9 maanden kan bewaren of een jaar. Ja. Ja, wil je weten hoe hoog de histamine is. Dat zijn enorme triggers.
En dat geldt voor alle voedingsmiddelen in een potje? Of is het vooral bij die baby?
Buiten de vriezer.
Buiten de vriezer?
Ja, alle voedingsmiddelen in een potje buiten de vriezer, daar geldt dit voor.
Ah,
lange houdbare voeding.
Ja, ja. Ja. Oké, okay, ja. Vandaar de kracht van verse voeding.
Eten, ja.
Hey, en met betrekking tot vaste voeding en borstvoeding, heb je daar een visie op wat je eerst zou aanbieden? Eerst de borst, dan vaste voeding of vaste voeding en dan de borst? Of...
Nou goed, goede vraag. Ja, kijk, als jouw kleintje verzadigd is, dan heeft het vaak minder trek in iets nieuws. Dus je wil er wel vaak wat tijd tussen laten zitten. Dus ik zou, kijk, de basis blijft het eerste jaar melken. Hè? Dus sowieso zou ik altijd borstvoeding geven, maar ik zou er wel tijd tussen laten. Dus waar je bijvoorbeeld zegt, van, als mijn kleintje wakker wordt, gaat het altijd naar borst. Prima, maar ga niet meteen daarna een ontbijt aanbieden. Wacht dan eventjes, 1,5 uur bijvoorbeeld.
Ja. Die maagjes zijn ook een stuk kleiner, hè? Dus die moeten...
Er hebben helemaal geen trek in.
Nee.
En hun verzadigingssysteem is zo geweldig nog. Die kunnen nog zo goed aanvoelen van wanneer ze klaar zijn en verzadigd zijn. En dan denken wij als moeder van, nou, ze moeten ontbijt eten. Weet je, dat is het. Want vergeet helemaal dat die melk ook ruimte inneemt. Dus wacht eventjes tot er weer zo'n maaglediging is geweest, zeg maar. 1,5 uur, 2 uur. En dan kan je prima weer iets gaan aanbieden.
Ja, ja. Wat is het grootste verschil tussen hoe de maag, of hoe het hele maag-darmstelsel van baby werkt en van volwassenen mensen?
Ja, dat is lastig om te zeggen. Kijk, het heeft alles ook met formaat, denk ik, te maken. Hè? Dus inderdaad gewoon veel minder dat erin kan, zeg maar. Dus bij spijsvertering gaat vaak ook sneller, in zoverre sneller, omdat borstvoeding super licht verteerbaar is. Dus je ziet ook heel snel dat het eigenlijk verteert, het al gaat verteren überhaupt. Maagklepje sluit nog niet helemaal optimaal, dus ze kunnen veel makkelijker teruggeven. Dus als ze te veel eten, gooien ze alles gewoon eruit. Dat is, zeg maar, denk ik, een belangrijke trigger. Dus het is heel belangrijk om te kijken van, oké, geef ik niet gewoon te veel? Want heel eerlijk, we zijn ook gewoon feeders, letterlijk. Weet je, wil ons kindje vol stoppen als het maar eet, dat is goed. Dat is niet altijd zo.
Nee, nee, precies. Ja, en dat is wat heel veel onrust brengt. We zien heel veel het teruggeven. Klein mondje hoeft ook niet erg te zijn, maar dan weet je, oké, er was een klein beetje teruggekomen. De volgende keer wel iets minder. Precies.
Ja, het is genoeg. En dat is ook, dat is ook wederom een signaal van jouw kleintje, dat het genoeg is. Hè? Dus ook leer signalen kennen. In plaats van dat je in je hoofd hebt, dit moet naar binnen. Dit moet gegeten worden.
Ja, ja. Heb je ook een tip voor ouders hoe ze een positieve relatie kunnen creëren tussen voeding en de baby, maar ook tussen de moeder en voeding? Want
ja,
kan
zeker.
Het soms nog...
Soms? Heel vaak dat misgaat.
Ja,
er zijn laatst ook wel onderzoeken gedaan van hoe kan je inderdaad het beste positieve associatie maken met voeding.
Ja.
Is echt de stress ervan afhalen. En dat klinkt heel raar. Dus wat je heel vaak ziet, dat ouders, zeg maar, die dus inderdaad starten met hapjes of een kindje mee willen laten eten, dat ze zelf niet mee eten. Dus dat een kindje aan tafel gaan zetten met het eten en gaan kijken van, jij gaat nu in dit hap zitten eten. Nou, hoeveel spanning wil je erop leggen?
Ja, ja, ja.
Een kindje moet dingen zien. Een kindje kopieert. Het kopieergedrag. Dus je wilt met elkaar aan tafel zitten, het voordoen, laten zien. Niet per se heel veel druk op leggen.
Nee.
Weet je, als een kindje zelf een lepel kan vasthouden, geef dat dan. Weet je, waardoor je het inderdaad als een soort van samen ding aanbiedt. We doen dit samen.
Ja.
Zorg altijd, als je eten maakt, dat je kindje in de keuken. Laat je kindje meekijken.
Ja.
Want dan ziet hij wat je doet.
Ja.
En dan zie je ook van, hé, dat was nu hier en dat gaat nu daar.
Ja.
Zij moeten alles zien.
Ja.
En een kindje voelt letterlijk alles. Elke energie. Weet je, want ze kunnen nog niet zich verbaal uiten qua woorden.
Nee.
Dus ze zijn super gevoelig voor energieën. Als jij de hele tijd gestrest naast je kindje zit omdat je zo op die voeding zit, hoe slechte associatie wil je krijgen? Dus het is heel belangrijk om inderdaad gewoon te kijken, ik geef het goede voorbeeld, hè, het vliegtuigvoorbeeld. Eerst zelf je kapje, dan bij je kind. Doe dat ook echt met eten. En laat het inderdaad zien. Het hoeft niet. Nogmaals, die melk is het eerste jaar het belangrijkst. Maak er geen stress van.
Nee.
Lukt het vandaag niet, dat gaan we morgen weer proberen.
Ja.
En een andere tip is eigenlijk, trek het zo vroeg mogelijk op de dag als je dingen gaat introduceren. De ochtend is vaak het beste, omdat eigenlijk in de ochtend hebben ze nog energie na hun ochtendslaapje. Dan hebben ze nog energie, hebben ze zin om dingen te proberen. Ga je het einde dag doen, zijn ze overprikkeld, zijn ze klaar.
Ja.
En dan ga jij met een nieuw hapje aankomen, dan gaat het nooit werken.
Ja, dus vroeg op de dag introduceren.
Ja.
Ook al vaak de avondmaaltijden zijn vaak warm en die worden vaak in de avond geplaatst. Maar zou je dan ook echt adviseren bijvoorbeeld juist in de ochtend of in de middag warm te eten?
Ja, zeker. Goeiedag eten is zoveel beter dan een broodje. Ja, het echt, daar ben ik ben geen voorstander van brood als lunch.
Nee. Ook voor volwassenen dus. Zonder,
eigenlijk niet. Ja. Nee. Ja, heel eerlijk, brood is niet zo voedzaam. Mm-hmm. Er zit gewoon vrij weinig in, behalve energie, voor wat goed voor ons is. Mm-hmm. Dus het is zonde. Mm-hmm. Je kan veel beter een warme maaltijd in de middag geven. Want heel eerlijk, in de avond eten ze vrij weinig. Hebben ze gewoon geen zin meer. Mm-hmm. Waarom ga je die in de avond die maaltijd aanbieden? Mm-hmm. Kun je die beter in de middag geven.
Ja, ja. En hoe zit dat als volwassene? Dus ook tijdens een lunch het beste warm eten. Is dat je advies om dat gewoon overal in door te trekken?
Ja. Eigenlijk wel. Oh ja, ja. Beter warm te eten. Kijk, warmte verteert zo en zo beter. Hè? Mm-hmm. Dus dat is goed. En kijk, als je gaat kijken bijvoorbeeld een salade. Natuurlijk is het goed om salade te eten. Mm-hmm. Maar als je elke dag salade eet, dan kan het ook weer best wel een aanslag zijn op je spijsvertering. Omdat het best wel heel veel maagzuur kost om dat te verteren. Bijvoorbeeld rauwe voeding kan wat lastiger zijn.
Yeah.
Dus ik zou echt een wisseling maken. Maar ik kan ook een side salad maken. En je hoofdmaaltijd heb je dan gewoon warm. En dan een side salad bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dat is prima. Ik zie gewoon een volwaardige maaltijd. Het is eerder warm dan koud. En natuurlijk is het echt geen ramp als je dat een keertje doet. Maar wij hebben gewoon de cultuur om brood te eten bij een lunch. Ja. Dat is wat het is. Hè? Kijk, ook bij het consultatiebureau worden ze echt al geadviseerd om zes, zeven maanden al te starten met een broodje.
Ja.
Denk ik echt... Waarom?
Ja.
Voor wat?
Ja, ja, ja.
We zeggen vaak om die kaak te trainen. Maar ja, met een repli-methode train je ook die kaak. Heb je geen brood voor nodig.
En die methode was dus echt het aanbieden van gewoon brokjes
hele
eten.
Voeding, ja.
Ja, ja, ja. Precies.
Ja, okay. Brokjes niet, maar echt gewoon groot stukken. Mm-hmm. Dat ze niet kunnen makkelijk kunnen stikken.
Ja, want zijn er bepaalde voedingsmiddelen waar je voorzichtig mee moet zijn? Bijvoorbeeld, wat ik zelf in mijn hoofd heb, knakworstjes. Maar...
Ja, kijk, heel eerlijk, knakworstjes sowieso is ook het eerste jaar niet geven. Dus
nee, dat sowieso. Maar...
Dus de samenstelling is daar wel voor te zeggen qua ingrediënten. Maar het is inderdaad, breekt heel makkelijk af, kunnen ze zich in verstikken. Dus je hebt echt over groente en fruit wat je heel aanbiedt.
Ja.
Dus de repli-methode gaat eigenlijk echt gewoon over groente en fruit.
Mm-hmm.
Dus heb ik het echt over grote stukken zoete aardappel, grote stukken komkommer, grote stukken avocado. Dingen die ook niet makkelijk breken. Dus waar ze echt op kunnen sappelen.
Mm-hmm.
Dus je gaat bijvoorbeeld niet als eerste stuk een broccoli geven. En dan komt er heel veel dat soort dingen eraf. Maar je wil echt gewoon starten met een avocado bijvoorbeeld.
Ja,
of een stuk banaan.
Ja.
Zacht en heel.
Mm-hmm.
Dus niet kleine mini-stukjes.
Ik denk dat we richting de afronding gaan, want je hebt ontzettend veel tips gegeven. Dan gaan we door naar deel 2 en dat zijn enkele dinsdagdilemma's. Lekker zwart-wit casussen en dan mag jij je eerste ingeving. Moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Mm-hmm.
Uitroepteken.
Uitroepteken.
Ja. Ja.
Oké. Okay.
Echt, kijk, tuurlijk als het niet gaat, fantastische optie. Weet je, als borstvoeding niet lukt, om wat voor reden dan ook, medische redenen, het kan altijd, hè? Dus dan is er fijn dat er poedermelk is.
Mm-hmm.
Maar als het je kan, lukt, mag doen, hel je.
Yeah. Ja, ja.
Echt moedermelk.
Wat is de impact op bijvoorbeeld de darmen als er een combinatie gemaakt wordt van moedermelk en poedermelk?
Nou, er is impact, want je ziet heel vaak bijvoorbeeld, of dat krijg ik dan te horen van moeders, van we zijn gaan wisselen en ik zie dat er in één keer een kleintje obstipatie krijgt. Hè? Moedermelk is gewoon lastiger te verteren, is wat zwaarder. Dus die darmen moeten daaraan gaan wennen.
Mm-hmm.
Dus je kan in het begin bij zo'n overgang, kunnen ze ook echt ineens wel last krijgen, want het is gewoon lastiger te verteren. Moedermelk is super... makkelijk verteerbaar, heel licht verteerbaar. Mm-hmm. En ja, poedermelk gewoon minder.
Mm-hmm.
Dus dat kan je terugzien. Zie je ook ineens dat kleintjes ineens kunnen gaan reageren. Inderdaad, door inderdaad krampjes te krijgen. Of dat de huid gaat reageren. Mm-hmm. Ja, er kunnen gewoon wat eerste reacties zijn.
Mm-hmm.
Dus die introductiefase is belangrijk. Inderdaad, om dat heel rustig aan te doen. En dat niet pas te gaan doen als het echt niet meer kan. Maar al bij spreken van tevoren daar een beetje die overgang nemen. Dat jij weet van, nou, ik ga stoppen met 6 maanden. Want wat voor reden dan ook. Ga dan niet met 6 maanden ook pas proberen die andere voeding te introduceren, dan heb je een probleem.
Ja.
Weet je, dat kan gewoon last geven. Dus probeer dan iets eerder al te beginnen met die overgang.
Om de darmen
eraan te laten wennen. Want dat kost gewoon tijd.
Ja, ja. En soms hoor ik ouders ook zeggen, ik ga helemaal stoppen met de moedermelk. Ik ga, ook al heb ik nog melk staan, ik pak alles kunstvoeding. Omdat ik merk dat de combinatie niet goed is.
Ik denk elke druppel borstvoeding jij mag geven, zou ik geven.
Ja.
Dus ook al heb je nog melk, doe het.
Mm-hmm.
Weet je, want kijk, de combinatie heeft gewoon wat met wennen te maken. Dus hoe snel ga jij zeggen dat de combinatie niet werkt? Ja, vaak na 3 dagen al.
Mm-hmm.
Dus dit heeft echt met geduld te maken. Mm-hmm. Die overgang kost gewoon tijd.
Ja. Oké. Okay. Online of offline voorbereiding?
Ja, lastig. Ik geloof hierin wel in een combinatie. Als dat mag.
Dat mag zeker. Ja, ja, we gaan vooruit.
Ja, we zijn een beetje met de tijd mee. Maar ik bedoel, kijk, offline is fantastisch voorbereiding, omdat je heel erg contact kan maken met mensen. Ik geloof daar heel erg in. Hè? Dat is bijvoorbeeld voor mezelf. Ik geef lezingen voor voeding tijdens de zwangerschap. Ik vind het veel leuker om lezing te geven in real life. Eén, omdat mensen zich vaak meer op hun gemak voelen, meer vragen stellen. Dat je veel meer persoonlijk contact hebt dan online. Online wordt vaak de camera uitgezet. Weet je wel, heb je veel minder persoonlijk. Dus die voorbereiding is dan lastiger voor mij. Maar ja, als jij zeg maar geen tijd hebt en je wil je goed voorbereiden en jij kan in de avonduren nog even een filmpje bekijken of iets lezen. Ja, fantastisch. Dus als offline. Dus ik geloof eigenlijk daar wel in een mooie combinatie.
Voorbereiden of we kijken dan wel?
Voorbereiden. Kijk, ik denk dat we kijken dan wel kan heel erg goed werken als je veel vertrouwen hebt en je helemaal goed instaat en jij iemand bent die wel daar wel gelooft en dat vertrouwen hebt. Maar voorbereiden is fijn, want als er nou dingen gebeuren waar je niet had verwacht en dan schrik je en je raakt in de stress, dan heb je gewoon echt 10-0 voor op het moment dat jij een beetje weet wat te doen. Dat is met borstvoeding helemaal zo. In zo'n borstvoedingscursus zou ik altijd adviseren. Want het moment zelf en je weet hoe je moet aanleggen geeft zoveel meer rust dan wanneer je dat het niet lukt. Of dat je denkt, want dan raak je in de stress. En die stress is weer negatief voor je productie. Dus zo geloof ik echt wel in een voorbereiding.
Ja. Heeft dat voor jou ook een verschil gemaakt?
Ja, gelukkig was bij mij zo dat ik kon echt 3 kinderen voeden. Ik heb ook borstvoeding gedoneerd uiteindelijk. Dus ik heb denk ik een heel jaar een extra kind gevoed met mijn borstvoeding. Heel fijn. Dus dat was mooi.
Ik zat er denk ik 3 kinderen voeden. Je hebt 2 kindjes. Ik heb 2 kindjes. Dat je zo,
ik had zoveel productie. Ja, ik had echt ik had een hele vriezer vol met melk wat ik gedoneerd heb uiteindelijk aan een ander kind. En bij allebei mijn kids. Dus ik heb oprecht totaal 4 kids gevoed, geloof ik, met mijn borstvoeding. Yeah. Dus bij mij ging dat gelukkig heel makkelijk. Maar ik ben wel heel blij dat ik zo'n cursus had gedaan vooraf, bij mijn eerste vooral. Omdat ik dan inderdaad, ik wilde afwachten. Ik wilde inderdaad het moment hebben dat mijn kleintje zelf, zeg maar, kroop naar mijn borst. In plaats van dat je zo aan gaat leggen. Weet je, ik kon veel meer weten, dit hoort zo. En daar ben ik heel blij omdat ik die rust had om dat te mogen doen. In plaats van dat het me overviel van wanneer ga ik nu mijn kleintje aan de borst brengen dan. Weet je, het is net geboren, wat is normaal? Gaat dit zo goed? Ik wist een beetje wat ik kon verwachten. En doordat ik die rust had, kon ik het ook loslaten.
En was het gelukt?
Ja.
Oh, prachtig. Ja. Nee,
wat ik zei, dat ging echt bij mij gelukkig meteen vanaf het eerste moment heel goed. En ja, meteen erg veel. Dus ik heb niet hele grote borst van mezelf, maar mijn borst zat echt ongeveer tot hier.
Ja, precies. Ja, dat kan een mooie, mooie spanning.
Ja, dat was. Ik kan het nog voelen als ik het over heb, weet je wel. Ja. Maar ja, nee, het is heel mooi. Ja.
Oh, super. Ja. Oké, dankjewel voor het delen. Met partner of alleen?
Met partner.
Ja, dat is ongetwijfeld.
Ja, kijk, een partner, weet je, het hangt er helemaal vanaf hoe je een kindje krijgt. Hè? Heb je een kindje alleen, zeg maar, om wat voor reden dan ook. Dat is natuurlijk zo, maar ik vind partner altijd mooi. Dat hoeft niet per se de partner zijn of de vader of de van je kind, zeg maar. Maar deel het. Want wat ik echt zie bij moeders, je voelt je heel vaak best alleen. En dat komt omdat die eerste fase, je bent alleen met je kindje. Op een gegeven moment gaat je partner misschien weer werken. Dan blijf je alleen achter. Het hele leven gaat door. Mensen moeten werken. Niemand heeft tijd. En jij bent alleen met je kind. En zeker als jij de eerste in je omgeving bent bijvoorbeeld, je voelt je heel veel momenten alleen. En dan is het heel fijn als je dit kan delen. En ik zie bij heel veel moeders waar het misgaat, ook in communicatie, is gewoon doordat ze niet delen. Weet je, je bent niet alleen. Hè? It takes a village to raise a child. En dat is echt niet voor niets. Probeer echt te delen. Dus ik geloof zo in dat, in die deelfactor, en je letterlijk gewoon iemand je partner maken in het moederschap, al is het niet de vader van je kind. Dus ik ben heel erg van het samen doen en hulp vragen. Want ik zie dat bij hulpvragen, dat gebeurt gewoon niet. Kijk, en ik heb zelf ook ervaring. Ik was de eerste van mijn vriendinnengroep. Ik ben de oudste en ik was de eerste. En ik vond dat op sommige momenten best heel eenzaam. En dan heb ik echt gewoon aan de bel moeten trekken van, jongens, ik ervaar dit. Help me. Weet je, ik heb heel even slaap nodig. Een slaapgebrek tot met hier tot met daar. Ja, kan je even een uur op mijn kleintje passen? Ja. En we durven niet meer te vragen.
Ja, ik wou net zeggen, wat was voor jou de impact van het wel durven vragen?
Samen voelen, heel erg samen zijn. En ik denk dat als je je samen voelt, dat die eenzaamheid weggaat.
Ja.
Ik begreep mijn moeder ineens veel beter bijvoorbeeld. Ik heb heel veel op mijn moeder geleund en gevraagd of ze me kon helpen. Mijn moeder gaan wandelen. En ook ineens denken van, jeetje, dit heeft mijn moeder gewoon ook ervaren. Stond ineens veel dichter bij mijn moeder. Maar het kan wie dan ook zijn. Het kan een beste vriendin zijn. Dat kan wie dan ook zijn. Het kan een tante zijn, maakt niet uit.
Ja.
Laat mensen toe.
Ja.
Vraag om hulp. Vraag mensen om voor je te koken. Vraag mensen om zo'n soepje klaar te maken met boonbrood erin.
Ja.
Vraag het.
Ja.
Maar dat vinden we het allermoeilijkst. Dat is echt zo.
Dan wil ik met de laatste afronden. Heeft hier ook mee te maken. En dat is 1-op-1 of groepsbegeleiding.
Oh, leuk. Ik vind groepsbegeleiding heel mooi. Ik vind, maar ik geloof ook in beide. Mm-hmm. Maar ik zou meer naar groepsbegeleiding willen gaan. Mm-hmm. En omdat ik denk dat het ook leuk is om te horen waar anderen mee zitten of vragen. Ik zie ook heel vaak in mijn groepslezingen, zeg maar, dat je ook de ander kan inspireren met jouw vraag. Mm-hmm. Dat is echt een ding. Mm-hmm. En een 1-op-1 is dat vaak lastiger. Soms weet je eigenlijk nog helemaal niet dat je die vraag had.
Nee.
Dus, en ook dat verbindt weer met elkaar. Dus ik denk dat groeps heel fijn is, vooral omdat dat nu nog minder gebeurt. Zou mm-hmm. ik nu willen kiezen voor groeps. Mm-hmm. Maar ik geloof wel ook wederom in een combinatie. Mm-hmm. Weet je? En dat is ook omdat je sommige dingen niet aan publiek wil delen.
Nee.
Maar het is ook wel weer fijn om te horen als iemand ze wel heeft. Ik denk, oh, gelukkig ben ik niet de enige, ja. Weet je, die ermee
ja.
zit.
Ja. Dus eigenlijk moet de mogelijkheid er zijn voor 1-op-1. En je zegt de basisgroep.
Ja, ik zou hem combineren.
Ja.
Ik denk echt dat het een mooie combinatie is.
Ja, nou, ja. Prachtig. Ja. We gaan daarmee richting de afronding. Dan heb ik nog een ene laatste vraag voor je. En dat is, heb je een fabeltje die je graag de wereld uit wilt helpen?
Ik moest laatst een stuk redigeren over die eerste hapjes. Mm-hmm. Dat een kleintje vanaf 4 maanden hapjes nodig heeft. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat vanaf 6 maanden dat nog belangrijker wordt. Echt gewoon nee. Die melk blijft het eerste jaar allerbelangrijkste. Extra eten is puur een bijzaak. Ja. Maar geen stress op die eerste hapjes.
Nee.
Het is echt onzin.
Ja.
En dat als je daar onderzoeken naar leest, weet je, dan zie je ook er overal terugkomen hoe belangrijk die melk is het eerste jaar. Of dat nou borstvoeding is, of dat nou melkvoeding is. Het vervangt helemaal nog geen maaltijden. Mm-hmm. Dus het is echt dat eten is puur om proeven, om structuur te kennen, om die kaken te trainen. Maar die hoeveelheden zijn zo niet belangrijk.
Nee,
dus
nee.
Laat dat los.
Nou kijk, dan is die getackled. Waar kunnen mensen meer over je vinden als ze meer over je willen weten?
Nou, mijn website voedingmaakjebeter.nl. Daar kan je eigenlijk alles op terugvinden. Dus daar heb ik ook inderdaad speciale blogs over kleintjes en zwangerschap en dergelijke. Ik schrijf ook heel veel voor Ouders van Nu. Dus eigenlijk op Ouders van Nu, alles tijdens zwangerschap qua voeding, zul je mijn naam onder zien staan. En ook heel vaak de eerste hapjes en schemaatjes, zeg maar. Dus daar kan je terugvinden. En op mijn website heb ik ook hele leuke cursussen staan. Dus kan je er ook nog naar kijken.
Ja, en op Instagram deel je ook heel veel tips. Dus daar ben je ook heel veel actief.
Ja.
Ook Voeding Maakt Je Beter?
Ja, Voeding Maakt Je Beter op Instagram inderdaad. Daar deel ik ook heel veel. En dan kunnen mensen ook altijd vragen stellen.
Ja.
Je kunt ook soms gratis e-books downloaden. Als dat inderdaad de mogelijkheid geeft. Dus daar kunnen ze zeker ook terecht.
Leuk, ja. En onder deze podcast gaan we ook een e-book neerzetten. Klopt dat?
Ja.
Een hele leuke e-book dat ik dacht, oh, die past echt perfect.
Ja, ik denk dat het heel leuk is. Want dat is, zie ik, waar hebben de jonge mama is nou het meeste winst bij. Dat gaat helemaal niet over hun kleintje en melk en hoe vaak en schema's. Het gaat heel erg over hoe zorg ik voor mezelf. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk een klein e-boekje delen over herstel na de bevalling. Hoe kan je optimaal voor jezelf zorgen? Waar moet je aan denken?
Ja, oh super. Die gaan we onder de podcast ook toevoegen. Dus daar kunnen de mensen ook de link vinden naar dit e-boek.
Leuk, ja.
Dan rest me nu alleen om je heel erg te bedanken voor je prachtige tips, adviezen die je allemaal hebt gegeven en inspiratie.
Dus graag gedaan.
Dank je wel. En ook voor het feit dat we hier het hele kantoor mochten ombouwen.
Ja, nou, super bedankt. Het was een eer om hier te zijn. En ik hoop dat heel veel mensen hier wat aan hebben.
Dat weet ik zeker. Dank.
Graag gedaan.
Nou, lieve luisteraar. Wat ontzettend goed dat je hebt geluisterd naar dit gesprek. Het was een hoop informatie. En daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/21. Het nummer van deze podcast. We zijn mega benieuwd wat je van de aflevering vindt. Dus laat het vooral weten door een review te plaatsen via de app waarmee je deze podcast beluistert of bekijkt. Of een van onze social media kanalen. Wij zijn te vinden op goed.aangelegd. Ken je iemand in de omgeving die deze podcast wellicht interessant vindt? Stuur hem dan vooral door, want zo gaan we samen voor meer borstvoedingssuccessen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Of zoals we het in Noord-Holland zeggen, doe doeg!
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur. waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Hey, psst. De mama in de volgende aflevering heeft 12,5 jaar ervaring met het geven van borstvoeding. Ze deelt haar gouden tips voor jouw succesvol borstvoedingsavontuur. Blijf daarom luisteren.